Vooraf enkele mededelingen. Afgelopen dinsdagmorgen is op 85-jarige leeftijd door de Heer uit het leven weggenomen onze oud-herder en leraar, onze emeritus-predikant, dominee P. den Butter. Laten wij gemeente samen ter nagedachtenis ook staande gaan zingen de lofzang van Simeon, daarvan het eerste vers. Dus de lofzang van Simeon, vers 1. Straks ook de familie en alle nabestaanden ook gedenken in onze gebeden. Kerkraad, deelt u verder het volgende mee. Vanavond is er voor de eerste keer plus 16. De jeugdvereniging komt bij elkaar. Iedereen is van harte welkom. En als we letten op het aantal mensen dat er in de pastorie was, dan kunnen we heel veel jongeren, denk ik, verwachten. Dus ook als je vorig jaar niet kwam, weet je, welkom. Vanavond dus. Donderdagavond vergadert de kerkraad om 19:30. Zaterdagavond is er in de Prins Maurits een real-time jongerenavond. Dominee A. Simons hoopt te komen spreken over het thema De hemel is voor nu en de aarde voor straks. De collecten zijn bestemd voor de kerk en ook voor de kerkelijke kassen, de eerste en de tweede. En voor alle genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, op Psalm 84, het eerste en het vierde vers. En misschien is het goed om, als we de psalmen zingen, dat ook deze morgen in het bijzonder, ook in verbondenheid met het volk Israël te doen. En ook de psalmen, het boek van de psalmen, dat zijn ook de gezangen die uit Israël voortkomen, die de Heere aan dat volk heeft gegeven. En in verbondenheid ook met dat volk mogen we die psalmen ook zingen. Dus het eerste vers, hoe lieflijk, hoeveel hel genot, o Heer der legerscharen, God zij mij uw huis en tempel zangen. En ook het vierde, het lied van pelgrims. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. 1 en 4 van Psalm 84. stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Daarna zingen we Psalm 119, vers 69. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Psalm 119, vers 69. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Schriftlezing vindt u in Genesis 12, we lezen vers 1 tot en met 9 en we lezen ook een paar versen uit Hebreeën 11, vers 8 tot en met 10. Dus Hebreeën 12 of Genesis 12, vers 1 tot en met 9 en Hebreeën 11, vers 8 tot en met 10. We lezen daar Gods woord als volgt. De Heere nu had tot Abraham gezegd: Ga gij uit uw land en uit uw maagdschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken. En wees een zegen. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten van het aardrijk gezegend worden. En Abraham toog heen, gelijk de Heere tot hem gesproken had. En Lot toog met hem. En Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran ging. En Abraham nam Sarai, zijn huisvrouw, en Lot, zijn broeders zoon, en al hun haven die zij verworven hadden, en de zielen die zij verkregen hadden in Haran. En ze togen uit om te gaan naar het land Kanaan, en ze kwamen in het land Kanaan. En Abraham is doorgetogen in het land tot aan de plaats Sichem, tot aan het eikenbos Moreh. En de Kanaanieten waren toentertijd in het land. Zo verscheen de Heere aan Abraham en zeide: uw zaad zal ik dit land geven. Toen bouwde hij aldaar een altaar voor de Heere die hem verschenen was. En hij brak op vandaar naar het gebergte tegen het oosten van Bethel, en hij sloeg zijn tent op, zijnde Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten. En hij bouwde daar de Heere een altaar en riep de naam des Heeren aan. Daarna vertrok Abraham gaande en trekkende naar het zuiden. En dan lezen we uit Hebreeën 11. Vanaf vers 8. Door het geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land. En heeft in tabernakelen gewoond, met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. We willen deze morgen verder gaan met het luisteren naar wat de Bijbel ons vertelt over Abraham. En we letten in bijzonder op vers 6 tot en met 8 van hoofdstuk 12 van het boek Genesis. Genesis 12, 6 tot en met 8. Ik wil die tekst nog een keer met u lezen. Deze woorden: en Abraham is doorgetogen in het land tot aan de plaats Sichem, tot aan het eikenbos Moreh. En de Kanaanieten waren toentertijd in het land. Zo verscheen de Heere aan Abraham en zeide: uw zaad zal ik dit land geven. Toen bouwde hij aldaar een altaar voor de Heere die hem verschenen was. En hij brak op vandaar naar het gebergte tegen het oosten van Bethel. En hij sloeg zijn tent op, zijnde Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten. En hij bouwde daar de Heere een altaar en riep de naam des Heeren aan. Tot zover onze tekst. We willen de Heer bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. We willen voorbeden doen voor de familie Vertue. De moeder van Johan is in de afgelopen week overleden. We willen hen aan de Heer opdragen. We denken ook aan de familie en de betrokkenen van en rond het sterven van dominee Peden Butter. We denken aan broeder Hobbel. Hij is gekatheteriseerd in de afgelopen week en zeer vermoedelijk ook komende week zal hij 2 stents ontvangen, 1 of 2. We denken ook aan zuster Ria Kiewiet. In verband met gezichtsverlies heeft zij een behandeling aan haar oog moeten ondergaan. Ze kreeg scheurtjes in haar netvlies en gelukkig was ze er op tijd bij. En er is ook dankbaarheid daarvoor. En deze week zal er bezien worden of de behandeling ook het gewenste resultaat heeft gehad. Laten we ook haar aan de Heere opdragen. Zullen we samen bidden. Getrouwe en heilige Heere in de hemel, u brengt ons opnieuw samen hier in uw huis, als gemeente, wellicht ook met gasten. En dat is een teken van uw trouw, van uw langmoedigheid. We mogen hierin opmerken, Heere, dat u die God bent die geen lust heeft in de dood van de zondaar, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. U bent de goede herder die het verlorene zoekt. En juist hier in dit kerkgebouw, daar klinkt de stem van u, de herder. Kom, volg mij. Bekeer u en leef. Hier bent u het, Heere, die schapen zoekt. Schapen die van nature dwalend zijn. Hier bent u het, die van een bok een schaap maakt. Hier, Heere, bent u het, die wonderen werkt. En Israël, uw volk, versterkt. Ja, zo was dat in het Oude Testament. Maar zo mag dat ook nu zijn. Voor allen die bij dat volk zijn ingelijfd. En ook de naam van Sions kinderen mogen dragen. En Heere, als we dat op ons in laten werken, dan beseffen we hoe verbonden we zijn met dat volk van u. In Israël, maar ook met die miljoenen Joden buiten Israël. Heren, u weet wat er in de afgelopen dagen gebeurd is. Het was voor zoveel in deze wereld een volkomen verrassing. De aanvallen op dat volk van u. Het was voor u geen verrassing. Heren, en nu willen we u bidden om uw ontferming. Om uw ingrijpen. Om uw vrede. Die alle verstand te boven gaat. Waar mensen het alleen maar verder stuk kunnen maken. Daar bent u het die alleen kan helen en genezen. Waarvan mensen geen vrede te verwachten is. Daar bent u het die de vrede kan scheppen. Heere, zou u het willen geven? Ons hart is verslagen en vervuld met verdriet. Verdriet omdat uw volk aan u voorbij leeft, Heere Jezus. Maar ook vanwege wat er gebeurd is. Ontferm u. Ontferm u, Heere. Niet alleen daar, maar ook op andere plekken waar oorlog is en onrecht en geweld en geweldsuitbarstingen, aardbevingen. En dan denken we ook aan de situatie die er is in Afghanistan, waar duizenden mensen gestorven zijn door de aardbeving. En dan denken we opnieuw aan het volk van Oekraïne, dat gebukt gaat onder de terreur van Rusland. En dan bidden we ook om uitkomst daar. Maar Heere, uw volk, daar hebt u zich toch aan verbonden. Met belofte van genade. Uw volk, een gehaat volk in deze wereld. Duizenden jaren lang, gehaat, bedreigd. Heere, wij bidden. Denk aan dat volk. En denk, Heere, heel concreet aan alle burgers daar. Maar dan bidden we ook voor allen die getroffen worden door het geweld. En wij zijn hier in uw huis en u geeft ons vrede. Maar wat is het voor vrede als we aan u voorbij leven, Heere Jezus? Wat is dat voor vrede als we alleen maar gericht zijn op deze aarde? En niet op u. Als we niet, net als Abraham, vreemdeling zijn en vreemdeling worden op aarde en gericht worden op de stad die fundamenten heeft, gericht worden op u, Heere Jezus, het Lam van God. En daarom bidden we, geef het, Heere, wilt u dat werken? En wilt u het werken in het hart van jongeren en ouderen? Dat Laat ons hart gericht mag worden op het kruis en op de kruisverdiensten van u, Heere Jezus. Dat ons hart gericht mag worden op u, de drie enige God. Want u bent alle lof, u bent onze liefde waard. Ja, werk het, Heere, en open onze ogen daarvoor, voor wie u bent. Heere, we mogen komen met onze zorgen. Zorgen om kinderen. Zorgen om onszelf. Zorgen om onze gezondheid. Zorgen om ons geestelijk leven. Of om het gebrek daaraan. We mogen tot u gaan, Heere, met gemis en pijn en verdriet. U zegt, werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt. En geef het, Heere, dat we dan al die zorgen ook bij u mogen neerleggen. In de wetenschap dat u hoort, dat u het oor neigt. Dat ook die kleine dingen waar wij mee kunnen zitten voor u niet te klein zijn om het bij u te brengen. Heere, zie op ons allen neer in uw genade, hier in de kerk en ook thuis. We bidden voor de allerkleinste kinderen thuis en de allerkleinste kinderen bij de oppas. We bidden voor het ongeboren leven. We zijn zo kwetsbaar, Heere, allemaal. Neem ons dan onder uw hoede. En zo brengen we alle rouwdragenden aan u, bij u, Heere, in ons gebed. En dan denken we in het bijzonder aan de familie Vertue. Nu de moeder van Johan in de afgelopen week is overleden na een ziekbed. Heere, wilt u met hen zijn daar in Zuid-Afrika? Wilt u troosten en sterken? Maar gedenk ook de kleinkinderen van deze oma, hier in onze gemeente. Wilt u met ze zijn? En wilt u ze alles geven wat nodig is? Geef, Heere, dat ze ook op u mogen zien. In het besef, oude mensen moeten sterven, maar jonge mensen, die kunnen ook sterven. Wat is het nodig om geborgen te zijn in het bloed van de Heere Jezus? Ook als we jong zijn en we zouden nog 80 jaar leven. O Heere, dan bent u toch waard dat we die 80 jaar in uw dienst besteden. Heere, wilt u troosten in het verdriet? Denk aan alle rouwdragenden. En we bidden zo ook voor de nabestaanden, voor de familie van dominee Den Butte, voor zijn vrouw, zijn kinderen en kleinkinderen. Wilt u hen sterken in deze periode en ook daarna? En wij danken, Heere, u ook voor alles wat hij mocht betekenen. Voor onze gemeente. En voor onze kerken. En voor zoveel. Wilt u het gesprokene en geschrevene. En wilt u, wie hij geweest is, hier beneden ook heiligen aan velerlei harten. Zo bidden we u, Heere, ook voor Ria. En wij danken uw naam dat u het schonk. Dat toen dat gezichtsverlies optrad, dat ze naar de dokter ging. En dat ze daar aanhield. En dat ze doorgestuurd kon worden. En werd. En dat ze er op tijd bij waren. Menselijk gesproken. Heere, en wilt u haar ook zegenen. Geef herstel. En geef, Heere, dat het gezichtsvermogen ook mag blijven. We zijn zo kwetsbaar, Heere. In zoveel dingen. In allerlei opzichten. En zo bidden we u ook voor deze zuster. En dragen haar aan u op. Wilt u alles geven wat nodig is. Aan haar en allen om haar heen. We bidden voor onze broeder Hobbel. En we bidden, Heere, gaat u met hem mee als hij aanstonds ook behandeld zal worden, als er stents geplaatst zullen worden. Ook hij is net als wij allen kwetsbaar. Mag hij zich toevertrouwen aan uw handen? En wilt u zo hem en zijn vrouw en ons en allen om hen heen verblijden door uw sparende hand? Maar Heere, geef in alle dingen dat we niet alleen het van een sparende hand moeten hebben, maar van een verlossende, een heilbrengende hand, een doorboorde hand. Heere, zegent u hem en zegen ons allen, Heere, hier in de kerk en thuis. Als we te maken hebben met onderzoeken, als we te maken hebben met behandelingen, als we in afwachting zijn van resultaten, zou het helpen of niet? Heere, wilt u met ons zijn en ons verder leiden en ons uw genade schenken en dat die genade ons dan genoeg mag zijn. Wij vragen het om Jezus wil. Amen. U mag uw gaven geven voor de Heere en zijn dienst. We gaan samen zingen naar Psalm 66, het vierde vers. Loof, loof de Heere der legerscharen, o volken, heft een lofzang aan. En het zevende, ik zal het brandaltaar doen roken van het edelst vee uit kooi en stal. En in de tekst hebben we ook gezien dat Abraham dat twee keer deed. Een altaar bouwen en offers brengen. Vandaar ook deze psalm, 66, 4 en 7. Psalm 17, vers 3 zingen we als antwoord op de preek. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Gemeente, eigenlijk weten we niet zo heel veel van Abraham. Hoe was zijn jeugd? Had hij fijne ouders? Hoe zag hij er eigenlijk uit? Dat is allemaal onbekend. We weten iets van zijn beroep. Hij was een soort nomade, woonde in tenten. Kon soms van regio veranderen als het gras wat minder werd. Hij was ook een soort opperschaapherder, want hij had onderschaapherders onder zich. Onderherders, knechten die ook goed konden vechten. Maar verder, als het over Abraham gaat in de Bijbel, dan zijn twee dingen eigenlijk het belangrijkst. Allereerst Abrahams plek in het heilsplan, in het verlossingsplan van de Heere God. Op weg naar de komst van de Heere Jezus. En het tweede wat heel belangrijk is, dat is Abrahams geloofsleven. Hij wordt immers in de Bijbel genoemd de vader van alle gelovigen. Nou, vanmorgen schrijven we als thema boven de preek Abrahams geloof. Abrahams geloof. En we zien drie dingen. Dat geloof wordt beproefd. Dat is het eerste. Dat geloof wordt bevestigd. Versterkt of verzekerd, kun je ook zeggen. En dat geloof wordt beleden. Dus drie keer een B. Abrahams geloof, het wordt beproefd. Op de proef gesteld door de Heere. Het wordt bevestigd en het wordt ook beleden. Gemeente, daar gaat hij dan. Te midden van een grote karavaan, honderden schapen lopen er, ezels, kamelen, kinderen, vrouwen, mannen die de boel in de gaten houden en middenin Abraham. Lange stok in zijn hand. Zo stapt hij voort. Abraham is doorgetogen, lezen we in vers 6. Door het land getrokken betekent dat. Vanuit Haran in het noorden, langs de kust richting het zuiden via Damascus, de vruchtbare vlakte van Israël. Het zijn prachtige, prachtige gebieden. Gebieden met genoeg gras voor de schapen. Maar er klinkt geen woord van God. Geen woord van God waaruit blijkt, dit is het land, Abraham. Kijk maar om je heen. Dit is het land dat ik je wijzen zal. Hij moet verder trekken. Waarheen? Het woord dat hij gehoord heeft, dat is zijn kompas. Hij zag niet zo heel veel op dat kompas dat de Heere hem gaf. Maar wel genoeg. De Heere zou hem het land wijzen. En de Heere zou het dan ook duidelijk maken. Hij moest gaan. Alleen maar gaan, gehoorzaam op het woord. Het woord hem toegezegd. En zo hebben we daar ook van gezongen, nietwaar? Met de lofzang van Simeon. En zo komt Abraham op een gegeven moment op de plaats Sichem. Sichem, waar het eikenbos Moreh of Mamre stond. Een plek tussen de berg Ebal en de berg Gerizim. Waar later de zegen en de vloek zou klinken, Deuteronomium 28. Sichem, dat was een hele belangrijke plek in het land. Een plek waar je over heel het land in de wijde omtrek naar alle kanten kon kijken. Je kunt dat vandaag de dag ook nog bezoeken als je daar bent, Elon Moreh. Het centrum van Israël, als het ware. Maar het was ook een plek van het heidendom. Het woord Moreh betekent namelijk zoiets als onderwijzer. En bij die eik, bij die eikenbossen, daar werden door de Kanaanieten de goden aangeroepen, de goden geraadpleegd. En de priesters van die goden konden dan via het geruis van de wind, wat door die takken ging, de wil van de goden je openbaren. Zo dacht men. Die eiken waren dus als het ware waarzeggingsbomen, zoals je ook vandaag de dag of vroeger in Nederland heilige eiken had. Het was een plek van Kanaanitische afgodendienst. En je leest het ook in vers 6. De Kanaanieten waren toen ter tijd in dat land. Dat is niet zomaar een zinnetje, niet zomaar een tussenzinnetje. Dat is belangrijk. En tegelijk, ja, dat roept ook vragen op. Is dit nou het land wat de Heere aan Abraham zou wijzen? Is dit het land wat de Heere aan zijn nageslacht zou geven? Die Kanaanieten dan, zij wonen er toch? Hoe zit dat? De Heer had gezegd tegen Abraham, ga gij uit uw land en uit uw maagschap, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. En Abraham ging. Maar wat duurde die reis lang en wat was die reis moeilijk? Ging vader Tera in eerste instantie mee, later stierf vader Tera en moest Abraham alleen verder, niet alleen uit het land en niet alleen uit zijn familiekring, uit zijn maagschap, maar ook heel nadrukkelijk uit het huis van zijn vader. Maar Abraham ging en Abraham geloofde en Abraham gehoorzaamde. We hebben dat gelezen in Hebreeën 11, vers 8. Door het geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. En nu is hij daar. Ja, en dan zijn daar inderdaad die Kanaanieten. En dat is een beproeving geweest voor Abraham. Een beproeving voor zijn geloof. Dat geldt uiteindelijk voor ieder kind van de Heere. Die maakt dat mee in zijn of haar leven. Je kunt uit Babel wegtrekken en de wereld terug toekeren. En met christen en christinnen uit de christenreis van John Bunyan, de stad verderf achter je laten. Maar daarmee ben je nog niet in het land van Emmanuel. Daarmee ben je nog niet op de plek van bestemming. Er moet gereisd worden. En onderweg zijn daar beproevingen. Is daar strijd? Om die lijn meteen maar geestelijk te trekken. Je komt Kanaanieten tegen om je heen. Mensen die je in de weg zitten, mensen die je laten twijfelen, die aan het wankelen brengen. Vertrouw jij op het woord van de Heere? Nou, op een enkel woord? Wij hebben een waarzeggingseiken. Dat is pas bijzonder. Dat is veel bijzonderder dan dat woord van jouw God. Maar er zitten ook Kanaanieten in je eigen hart, nietwaar? Neiging om maar niet te gehoorzamen. Een neiging om geen rekening te houden met de Heere. Hem niet te zoeken. Hem niet op de eerste plek te zetten in je leven. Een neiging om toch de gemakkelijkste weg te gaan. Om christen te zijn op je eigen manier. Je gelooft natuurlijk wel. Maar om nou te zeggen dat je radicaal bent als het gaat om breken met alles waarvan je niet zeker weet of de Heere het wil. Denk aan dat andere boek van John Bunyan, De Heilige Oorlog. Als die poort voor Emmanuel is opengegaan, de poort van stad, mensen, ziel, de poort van je hart en leven, en hij daar zijn intrek neemt, dan blijkt uit dat boek dat er in stad, mens, ziel nog steeds van die diabolisten zijn en blijven. Kanaanieten kun je zeggen. En wat is dan het houvast, gemeente? Abraham, wat is je houvast? Alleen maar het woord van God. Het woord waarop Abraham zijn verwachting heeft mogen stellen. Ook als die belofte maar niet vervuld lijken te worden. Ik zal u tot een groot volk maken, Abraham. Het is alweer een aantal jaar geleden dat de Heere dat beloofd had. En nog steeds had Abraham geen zoon. En nog steeds was daar die onvruchtbaarheid. Maar de Heere had het gezegd. Is dat nou ons houvast? Het woord van de Heere. Het woord van de Heere. Als je de Heere mag kennen en er is dorheid in je leven. Of als je struikelt, als er bestrijding is, strijd of je valt in zonde. Dan heb je reden om je diep te schamen. En wat is dan je houvast? Heb je dat? De Heere die zegt in zijn woord, indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. En op dat woord mag je niet slechts één keer pleiten. Dat mag elke dag. Dan eer je de Heere. Als je van zijn woord gebruik maakt. En misschien dwaal je wel af. Of ben je aan het afdwalen. Als je juist zo'n belofte niet aangrijpt elke dag. Want wij struikelen toch elke dag in veel dingen, of niet? Of zit u daar niet mee? De Heere geeft zijn kerk een kompas mee. Het woord. En zo mag die kerk van kracht tot kracht, van belofte tot belofte, steeds voort. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Als een pelgrim op deze aarde onderweg. Als een vreemdeling ten diepste. Zoals Abraham was, een vreemdeling hier beneden. En ja, dat komt omdat hij oog heeft gekregen voor wie de Heere is, oog heeft gekregen om het Nieuw Testamentisch te zeggen, voor die parel van grote waarde. En daardoor werd alles op aarde toch een beetje anders. Daardoor werd de hemel al iets voor nu. Misschien dat dominee Simons ongeveer die kant wel op zou gaan komende zaterdag. Ik zou zeggen, ga er maar naartoe en kijk of het echt zo is. Onze wandel is in de hemelen, van waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Colossenzen 3. Zo was dat bij Abraham. Zijn woonplaats was als het ware boven. En zijn werkplaats beneden. En je hebt dat wel eens bij oude winkels. Dat vroeger de winkeleigenaar dan boven woonde. En de zaak, de winkel, de werkplaats beneden. Nou, zo is dat in het leven van een kind van God. En zo is dat ook in het leven van Abraham geweest. Hij richtte zich op die stad die fundamenten heeft. Er was een vreemdeling op deze aarde. Daarom woonde hij ook in tenten. In Hebreeën 11 kom je dat tegen, vers 9. Hij moest steeds weer verder trekken. Een vaste woonplaats had hij niet. Het ging hem om de toekomst. Om het land dat God hem wijzen zou. En zo ging Abraham gehoorzaam op weg. En op die weg van gehoorzaamheid komt hij opnieuw de Heere tegen. En dat is het tweede punt. Abrahams geloof bevestigd, verzekerd. Want daar in Sichem, bij dat eikenbos, daar verschijnt de Heere aan Abraham. En dat moet een enorme bemoediging voor deze man geweest zijn, denkt u niet? En de Heere verschijnt niet alleen. Maar de Heere spreekt ook. Dat is heel belangrijk, gemeente. Want wat heb je aan een verschijning van de Heere als het woord niet klinkt? Dat is vandaag ook zo. In die zin, je kunt heel veel dingen beleven en ervaren en voelen en meemaken, bijzondere dingen. Net als Abraham, hier de Heere verschijnt aan hem. Nou, dat maakt niet iedereen mee op die manier. Maar vergeet het niet, hè? Ook in de Bijbel is er haast geen enkele verschijning zonder dat er gesproken wordt, zonder dat het woord van God klinkt. En daar gaat het om. Want die verschijning is straks weer weg. Maar wat dan meegaat in het hart van Abraham, dat is het woord. Dat blijft. We zien dat dus opnieuw, gemeente, net als vorige week, ook twee keer 's morgens en 's avonds, dat we daarop moeten letten. Het profetische woord dat zeer vast is. En in Jesaja 8 vers 20, daar staat heel nadrukkelijk en heel duidelijk: alles wat niet is naar het woord van God, dat zal geen dageraad hebben. Dat betekent dus dat je alles ook echt naast het woord van de Heere moet leggen. En op beleidingscategorisatie hebben we gezien dat je het niet naast één tekst moet leggen, maar naast heel het woord van God. En dat daarom de belijdenisgeschriften ons zo helpen om dingen naast heel dat woord te leggen. De Heere spreekt. En wat zegt de Heere dan? Luister, Abraham, aan uw zaad, uw nageslacht zal ik dit land geven. Vers 7. Ja, weet je wat dat betekent? Nou, in de eerste plaats, ik zal het land niet aan jou geven. Aan uw zaad, aan uw nageslacht zal ik het land geven. Ik zal het je wel aanwijzen. Dit is het land. Kijk maar om je heen. En loop het maar rond. Trek het maar door. Maar het is voor je nakomelingen. Nee, die zijn er nog niet. Maar ik zal. Het kan vanuit jou en vanuit Sarah ook niet. Driedubbel niet, nee. Maar ik zal u tot een groot volk maken, weet u nog? Aan uw nageslacht, dat zal er komen. Kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. Ik zal het geven. Ja, maar wacht eens. Die Canaanieten die wonen daar toch? Waren die niet eerlijk eerst? Is het land niet van de Canaanieten? Van wie is het land? Het is toch van de Heere? Wie heeft er recht op dat land? Canaanieten? Nee. Israël? Nee. U hebt toch ook niet betaald? Ja, u hebt misschien wel betaald voor de grond waar uw huis op staat. Maar wie gaf u dat geld? En wie gaf u de gezondheid om het te verdienen? Waardoor hebt u het bij elkaar kunnen verzamelen? Was het de Heere niet? Al het geld van Middelharnis. Het zit ten diepste in de grote zak van God. En de een geeft die zoveel om te beheren. En de ander geeft die zoveel om te beheren. En weer een ander iets minder. En weer een ander heel veel. En daarmee ook heel veel verantwoordelijkheid. Het is allemaal van hem, net als het land. Hij is de schepper, de koning van de aarde. En hij mag toch alles ook bepalen, gemeente. Hij mag toch ook bepalen hoe hij ons leven leidt. En hij mag toch ook bepalen aan wie hij het land geeft. Geeft hij het aan Israël, dan is het voor Israël. En moeten die anderen dan weg, zoals die anderen weg moesten toen Israël uit Egypte Kanaan binnentrok? Voordat die belofte dus vervuld werd van Abraham, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Dat duurde nog wel een heel poosje, honderden jaren. Maar als die weg moeten, dan moeten ze weg. Omdat het land van God is. En omdat God koning is. Omdat hij God is. Dat is natuurlijk heel spannend, zeker vandaag de dag, gemeente. Nu er zo'n geweldige, verschrikkelijke geweldsuitbarsting in Israël plaatsvindt. Oorlog. En waarbij ook het land een rol speelt. Oorlog omdat Israël Gods volk is. Oorlog omdat God heel bijzonder tegen dat volk heeft gezegd. Ik zal. En ik ben de Heere, uw God. Van wie is het land? Wie mag er wonen? Aan wie hij het geeft. En aan wie is dat? Zou dat Israël niet zijn? De genadegaven, de genadegiften en de roeping van God, die zijn onberouwelijk, lezen we in Romeinen 11. Mogen anderen er dan niet wonen? Dat staat er niet. Helemaal niet. Maar het is aan Israël gegeven. Aan Abrahams nageslacht. En natuurlijk liggen er vragen. Hoe groot is dat land? En wat als Israël maar ongehoorzaam blijft en maar niet luistert naar de Heere, ook vandaag de dag. En voorbij leeft aan de Heere Jezus Christus. Het land kan zijn inwoners ook uitspuwen. Dat lees je in Leviticus 18. Vers 24 en 25. Als Israël dat land verontreinigt met de zonde. En dat land is niet zomaar de woonplek van Israël. Maar het zit wel vast aan het ik zal geven van de Heere. Aan een zondig volk. Als gave van hem. En zo komt God hier terug op zijn eerder gegeven beloftewoord. Hij zegt het niet één keer, hij zegt het zo vaak in de Bijbel. En hij herhaalt het, hij spitst het toe. Na een poos van lopen en reizen op dat ene woord. Nou, dat ene woord dat is aangevochten en dat geloof van Abraham is aangevochten. Maar op zijn tijd komt de Heere er toch weer op terug. En openbaart hij zichzelf opnieuw. En spreekt hij opnieuw tot Abraham. Wat kun je er nou verlangen, nietwaar? Als je de Heere mag kennen. En als je weet persoonlijk wat dat nou betekent. Dat de Heere je opzoekt. En dat de Heere tot je spreekt. Gesproken heeft in het verleden. Wat kun je er nou verlangen, Heere? Zeg het opnieuw tegen me. En laat het me opnieuw merken dat u me ziet. En dat u me kent. En dat u van me af weet. Juist ook als het moeilijk is en moeilijk gaat en moeizaam gaat. En als het stil blijft en je vraagt jezelf af, weet de Heere wel van me af? En zou ik wel op de goede weg zijn? De zonde kan de kop weer opsteken. Die ene zonde waarvan je dacht, dat zou ik echt nooit meer doen. En toch je viel. En ken ik de Heere wel? Twijfels, heb ik me niet vergist? De gemeente, dan geeft de Heere ons zijn woord, opdat we ons aan dat woord zouden vastklemmen. Abraham die moest dat al die jaren doen, zich vastklemmen aan het woord uit het begin van Genesis 12. Maar wat is het dan rijk als de Heere opnieuw komt en spreekt en de dingen herhaalt en onderstreept voor je. Zoals hij dat ook doen wil in de sacramenten. En je merkt, de Heere die kent me en die weet waar ik mee zit, waar ik tegenaan loop. En hij bemoedigt me met zijn woord en met zichzelf op zijn tijd. En als je dat niet ervaart, houd je nochtans vast aan het woord, gemeente. Opdat je het zult ervaren, hij houdt getrouw zijn woord. Kennen we dat nou? dat je merkt dat de Heer het uit je spreekt. Dat de Heer zelf naar je toe komt. Dat Hij zegt wie Hij is. En dat je ogen open gaan. En dat er wat gebeurt in je hart. Dat is nodig, gemeente, opdat we straks geen vreemd God zouden ontmoeten als we sterven of als de Heer Jezus terugkomt. Dat Hij je verzekert van zijn liefde, van zijn kruisverdiensten voor jouw schuld, voor jouw zonde. Dat wil Hij laten zien door zich in de Bijbel aan jou te vertonen. Als Here, als zaligmaker, als borg. Gewillig om de grootste van de zondaren zalig te maken. Als een herder die het verlorene zoekt. Die zijn schapen kent. Die zijn schapen troost. Die ze vasthoudt. Die ze terughaalt. Die ze thuis brengt. En wat is het rijk als je al lezend of al luisterend daar zo af en toe toch iets van mag merken. Hij is het die naar me omziet. Dan word je dan klein. Verwonderd. Dan kun je niet meer zonder de Here. En gemeente, Hij toont zichzelf. Hij openbaart zichzelf. Als je op de weg van de gehoorzaamheid bent. Dat zegt de Heer Jezus heel nadrukkelijk in Johannes 14. Nou, Hij zegt dan tegen zijn discipelen: die mij geboden heeft. Mijn woorden, mag je ook zeggen. En die bewaart. Die is het die mij lief heeft. Liefde. Dat uitzicht dus in het bewaren van het woord. In het leven naar het woord. En die mij lief heeft, zegt Jezus dan, zal van mijn Vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben. En ik zal mijzelf aan hem openbaren. En hier zie je het bij Abraham. Precies zoals de Heer Jezus het later zou zeggen. Hij gelooft. Hij gehoorzaamt. Daar zie je zijn liefde voor de Heer. Hij moet het hebben van het woord alleen. En de Heer maakt zijn woord waar. Ik zal mijzelf aan hem openbaren. Onderweg. In dat land. Bij Sichem. Bij die eiken. Waar die Kanaanieten naar hem staan te kijken. Naar hem staan te loeren misschien wel. En vaak doet de Heer het juist dan, in tijden van moeite en tegenslagen. Als ik het niet meer weet en als ik geconfronteerd word met lijden, met de moeilijke weg die ik moet gaan tegen vlees en bloed in. Juist dan. Er zijn bloemen, gemeente, die juist en vooral in de dalen groeien. En zo is dat ook met de Heer. Als Hij zich aan je openbaart. Dat wil Hij nou juist doen. In de dalen van je leven. Om daar te troosten. Om daar van vrede te spreken. Om daar te bemoedigen. En je te verzekeren dat Hij zijn kinderen niet minder lief heeft als ze moeten lijden. Integendeel. Dat Hij ze juist in die tijden van beproeving ze nog meer zijn liefde laat proeven. En laat ervaren. Wilt u dat? Zou jij dat ook willen? Weet je, dan moet je op dat woord letten. Gewoon die Bijbel. We zagen dat ook afgelopen week op de catechisatie. Toen, of die week daarvoor was dat. Toen hebben we het gelezen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat is zo mooi. Artikel 3. Het gaat over de Bijbel. En dan zegt Guido de Bredda dat. Die Bijbel, dat je die hebt op je nachtkastje. En voor je in de kerkbank zo. Weet je wat dat is? Dat is Gods bijzondere zorg. Die Hij voor jou en voor jouw zaligheid heeft en draagt. Daarom is die Bijbel op schrift gesteld. Gods bijzondere zorg. Nou, als je aan bijzondere zorg denkt, dan denk je aan een moeder die zich ontfermt over een ziek kind bijvoorbeeld. En dat hart van moeder, dat klopt van moederliefde. Gods bijzondere zorg. Zie je wat de Heere ons geeft? Hoe rijk dat we zijn? Heb je het wel eens gezien? Geloof je dat ook? En wat doen we ermee? Antwoorden we de Heere dan ook? Door van die bijzondere zorg gebruik te maken. We gaan naar de derde gemeente. We hebben iets gezien van de beproeving van Abrahams geloof. En we zagen hoe de Heer zijn woord bevestigde. En dan nu, dat was tot verzekering ook, tot versterking. En dan nu zien we hoe Abraham zijn geloof beleidt. Want als de Heer aan hem verschijnt en spreekt en bemoedigt, dan bouwt Abraham een altaar. Op die plek waar de Heer aan hem verscheen, waar de Heer tot me sprak, daar antwoordt Abraham door een altaar te bouwen, door daar te offeren en door daar de naam van de Heer ook aan te roepen. Daaruit spreekt de verwondering, nietwaar? Wat bent u goed, Heer? Dank u wel voor uw woord en dank u wel voor uw beloften. En hij beleidt daarmee dat hij de Heere wil dienen. Hij aanbidt de Heere. Je ziet hier iets van Psalm 116, nietwaar? Als de Heere hem verschijnt en als de Heere tot hem spreekt en als de Heere zijn woord bevestigt en herhaalt, dan zingt het in Abrahams hart als het ware. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Die trouwe Heere voor zijn genade vergelden. En dat wil Abraham. Hij wil de Heere wat teruggeven. Hij wil de naam van de Heere belijden, hem danken, hem erkennen. En dat doet hij dus in Sichem. Op die plek waar de Kanaanieten wonen. Waar de mensen met een scheef oog naar hem kijken. Wat doet die vreemdeling daar? Hij komt er vooruit en schaamt zich er niet voor. Op die plek waar de priesters en de priesteressen van Kanaan hun goden raadplegen bij de waarzeggingseiken. Wat doe je daar, vreemdeling? Weet je wel dat dit een heilige plaats is? Voor wie is dat offer eigenlijk? Het is voor de Heere, de God die mij verschenen is. Wiens woord ik gehoorzaam. En via dit offer wil ik hem erkennen, hem danken, hem eren. Ach, wat hij allemaal verteld heeft, gemeente, aan de Kanaanieten, dat weten we niet. Je leert hier wel, daar bij die eiken, bij die waarzeggingseiken, en bij dat altaar van Abraham, wat er in de buurt staat, dat de weg naar God niet gaat via eiken. Maar dat de weg naar God via het offer gaat. Belangrijk. Want het is voor ons allen nodig, gemeente, dat wij tot de Heere gaan, tot de Heere leren gaan. Dat we de toevlucht nemen tot Hem. Dat je Hem leert dienen, anders word je niet zalig. Maar hoe kom ik tot de Heere? Nou, de Heere komt eerst naar u. Hè? De Heere kwam eerst naar Abraham en de Heere spreekt. En de Heere zegt, ik zal. Dat is altijd het eerste. Daar moet je goed om denken, gemeente. Hoe kom ik nou aan geloven en hoe kom ik nou aan bekering? En hoe weet ik nou dat het echt is? Ja, wacht even. Begin nou niet bij hoe weet ik nu en hoe kom ik nu? Je moet beginnen bij God. Die komt naar iemand die bij God vandaan gelopen is. En die God op het hoogst misdaan heeft. En dat leert de Heer je dan ook. Maar de Heer is de eerste. Hij komt. Hij spreekt. En dan nu? Hoe gaat Abraham terug? Via het offer. U weet toch wel waarom dat is? Zie mij voor u staan. Zondig en onrein. Ik kan God niet onder ogen komen zoals ik ben. Alleen als mijn schuld weg is, alleen als mijn schuld bedekt is, als mijn zonde verzoend is, dan alleen. En dat leert dat offer mij, dat dode dier op dat altaar, vertelt het tegen me dat God rechtvaardig is, dat God de zonde serieus neemt. Dat ik de dood verdien. Maar dat offer op dat altaar wijst ook op het bloed dat de Heere geeft tot verzoening. Een middel om tot hem te gaan. Dus dat offer heeft tweelei betekenis. Het is allereerst iets wat de Heere, wat Abraham aan de Heere geeft. Kijk eens. Maar aan de andere kant spreekt dat offer ook van datgene wat de Heere aan Abraham geeft. Dat dier was ook van God. En God geeft het bloed op het altaar, leren we verder in de Bijbel. Als middel. En u weet, en jij weet wel waar dat bloed op wijst. Hè? Dat bloed wijst ook naar de Heere Jezus. Doordat God hem gaf, doordat hij stierf, kan de zonde weggedaan worden. En is de weg naar God weer vrij. Via dat offer. Dus dat zijn twee hele belangrijke lessen, gemeente, in dit gedeelte. Die eerste les, hè, dat is, acht dat woord van God nou hoog. Hoger dan al onze woorden. Het woord van God, houd je daar aan vast, aan heel het woord. Maar het tweede, acht nou ook het offer. Het offer van het lam, van het lam, de Heere Jezus. Hoger dan wat ook maar. En dat offer zo belangrijk is, gemeente, dat zie je ook later als Abraham weer verder trekt. Hij breekt zijn tent op en later bij Bethel, dan bouwt hij zijn tent weer op voor een poosje. En wat doet hij dan? Dan bouwt hij opnieuw een altaar. Bij Sichem sprak de Heere en Abraham bouwde een altaar. En inmiddels weet Abraham dat de Heere betrouwbaar is en heeft hij het ondervonden. En weet hij ook dat het niet nodig is dat de Heere dan opnieuw aan hem verschijnt om vervolgens een altaar te bouwen. Nee, Abraham weet dat de Heere het hoe dan ook waard is. Dat hij gedankt en gediend en geëerd wordt. En dat hij de toevlucht neemt tot de Heere God. En daarom bouwt hij ook in vers 8 opnieuw het altaar. En roept hij de naam van de Heere aan. Dat is een uitdrukking voor het eren van de Heere. Voor het dienen van de Heere. Voor de godsdienstoefening kun je zeggen. De eredienst. En zo was men daarmee begonnen in de dagen van Enos. In de dagen van Adam en Eva dus al. En zo deed Abraham dat hier ook. En dankte hij de Heere en aanbad hij de Heere en prees hij de Heere. En verootmoedigde hij zich voor God. En herinnerde hij zich het woord. En Sarah, weet je nog wat de Heere gezegd heeft? Ik weet het, Abraham, ik zal. Zullen we ons daaraan vasthouden, Abraham? Laten we dat doen, Sarah. En zo werd er over gesproken bij dat altaar. Voor het oog van de Kanaanieten. Hij ging niet evangeliseren. Maar hij getuigde wel als het ware van de hoop die in hem was. En zo evangeliseerde hij toch door zijn leven met de Heere. Nou gemeente, dat is dus ook nog een belangrijke les, niet waar? Tegen het eind van de preek. Abraham, die had een altaar op de plek waar hij woonde. En overal waar hij kwam, daar bouwde hij een altaar. En Isaac deed het hem na en Jacob deed het hem na. En nergens wilde hij wonen zonder altaar. Waar hij bij het offer iets leerde van verzoening, vergeving en contact met de hemel mocht onderhouden. En ja, dat is een belangrijke vraag, hè, of wij dan ook zoiets in huis hebben. Als gezin, dat onze kinderen het leren en het meekrijgen. Papa, mama, we wonen hier nou in dit huis, maar we hebben ook een altaar. Een huisaltaar. En zodat ze later als ze op kamers gaan of gaan studeren of gaan trouwen, dat ze ook zeggen, ja, maar we willen ook zo'n altaar in huis. En niet, we willen net zo'n auto als mijn vader en moeder of nog een mooiere. Nee, een altaar. En bij Abraham stond het altaar heel dicht bij zijn tent. Zijn gewone leven, zijn wonen, zijn werken, zijn leren. Het was alles nabij die plek waar God zich liet aanroepen. Waar God gediend werd. En van twee werelden was geen sprake in het leven van Abraham. Ja, de zondag is voor de Heere en door de week. Nou, dan moet hij zorgen dat zijn schapen het goed hebben. En dat hij zijn geld verdient en zo. Nee. Dat kan, hè, vandaag de dag. Dat de zondag totaal anders is dan de maandag en de dinsdag. En dat je thuis en op catechisatie serieus bent. En als je weg bent met je vrienden, ja, dan ben je toch een ander persoon. Maar bij Abraham was het een doorgaande lijn. De Heere dienen. Binnen de deur en buiten de deur. Op de rustdag en op de andere dagen van de week. En ja, dat altaar is natuurlijk voor u geen hoop stenen, toch? Maar misschien wel je slaapkamer. Waar je de Bijbel opendoet. En je knieën buigt. En je handen vouwt. Je zonde belijdt. En op de beloften van genade pleit. Een beroep doet. Knielend voor je bed of voor je stoel. Je klein maken voor de Heere. Stil wordt. Hebt u zo'n plek, moeders, vaders, waar je 's morgens zit voor je naar je werk gaat? Of overdag als je je moment los kan maken van de dagelijkse drukte. Misschien gewoon op kantoor wel. Of als je kinderen naar school zijn, je telefoon op stil. En u als moeder op uw knieën. Dat is zo belangrijk, gemeente, want dat wil de Heere zegenen. En dat is de Heere waard. En je bent er zelf zo goed mee. Hij werkt door zijn woord. Hij maakt zalig. Hij geeft vrede door zijn woord. En wat heerlijk als je dan ook dat plekje mag opzoeken om te bidden om zijn genade. Of om antwoord te geven op de genade van de Heere. Dat je onder de indruk mag zijn van wie de Heere is. Dat je gaat verlangen naar zijn dienst. En dat je het bloed van de Heere Jezus nodig kreeg. Dan mag je in die binnenkamer ook je wederliefde tonen. En dan mag je wel eens zeggen met David, Psalm 18, ik zal u hartelijk lief hebben. En als dat te hoog gegrepen is, dan zeg je, Heere, dat verlang ik nou zo. Omdat u dat zo waard bent. En besef, hè, het kan alleen maar dankzij zijn liefde en dankzij zijn offer. Alleen. Vergeet het niet, gemeente. Het offer, hè. Het is rijk als je de Heere wil dienen. Die mensen zijn er, die jongeren zijn er, ouderen. Dat is prachtig, je wil de Heere dienen. Maar vergeet het niet, hè. Vergeet het niet. Wij kunnen de Heere niet dienen met al onze goede bedoelingen. Als we niet leren knielen. Bij het kruis. En daar onze schuld en tekorten en zonden belijden. We hebben zoveel streepjes tegen. Het gaat om het offer van zijn zoon. Dat we daarop leren hopen, daarop leren steunen. Het daarvan verwachten en dat we van daaruit de Heere dan ook dienen gaan. Dan kun je verder als vreemdeling op aarde. Te midden van die Kanaanieten, staande blijven in de strijd, zwak in jezelf. En Satan, hij houdt niet op om je aan te vechten. Hij wil je ten val brengen, je tot zonde verleiden. Je moedeloos maken, lauw en kil. Je doen neerzien op anderen. Maar de Heere die reikt je middel, zijn woord. Het altaar, het kruis van de Heere Jezus. En alleen daardoor. Kun je verder, kun je staande blijven. Maar dan zal het geloofsleven ook iets uitstralen naar anderen, denkt u niet? Wat een heerlijk leven, niet gemakkelijk, maar wel een leven in vrede. Een leven met uitzicht. Dan is de hemel voor nu. En de aarde, de nieuwe aarde, voor straks. De hemel nu, omdat de Heere tot je komt, omdat de Heere spreekt. Omdat het kruis op deze aarde heeft gestaan. En omdat de Heere Jezus leeft. En zo ging Abraham verder, gemeente. Hij verwachtte de stad die fundamenten heeft. Een stad, niet met haringen, maar een stad met fundamenten. Blijvend, eeuwig. En God wees hem de weg. Gaan we zo mee, gemeente, verder met Abraham op pad. En boven het pad, dan springen we naar het Nieuwe Testament. Boven dat pad van allen die om de Heere verlegen zijn geraakt. Voor allen die zeggen, ja Heere, op dat woord wil ik het wagen. En met dat woord wil ik het doen. Boven dat pad van diegene. Het kruis van de grootste zwerveling op aarde. De Heere Jezus die geen plek had om zijn hoofd neer te leggen. Dan alleen maar op een ruw stuk hout. De overste leidsman en voleinder. Ook van het geloof van Abraham. Wie op deze Heere bouwt, bouwt niet op zand. Wel is hij onderweg naar het erfgoed hierboven. Naar het vaderlijk huis. Amen. Zullen we danken en bidden. Heere, mag dat het antwoord zijn van ons allen. Ik zet mijn treden in uw spoor. En tegelijk ook biddend wil mij voor struikelen bevrijden. Ga mij met uw heilicht voor. Opdat we dat kruis mogen zien. En op dat kruis... U, Heere Jezus Christus, U die nu leeft en regeert tot in alle eeuwigheid. Dank voor uw woord, Heere. Vergeef het gebrekkige en zondige. Bedek ons luisteren, ons zingen en preken met de volmaakte zang, met de volmaakte prediking, maar ook met het volmaakte luisteren van U, Heere Jezus Christus. Bedek ons met uw volmaaktheid en gerechtigheid. Vergeef onze zonden. Wees met ons deze verdere dag. Zegent u de zondagschool. De juffrouws, de meesters, de kinderen. Zegen het woord, Heere. Leer oud en jong om op het woord van u te letten. Het woord ons toegezegd. Daar begonnen we deze dienst mee. Heren, opdat we zo ook in die weg ook mogen heen gaan. In vrede. Heren, wilt u zo onze dank aanvaarden, ons bidden horen en ons vanavond ook weer samenbrengen. Wij vragen het om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 4, het vierde vers. Psalm 4, vers 4. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.